Goedenavond allemaal. De kost heeft de deur dicht gedaan en dat denk ik dat betekent dat we moeten gaan beginnen. En die nou nog komt, die is ook nog welkom, maar het is ook 8:30, hè. Ik stel voor dat wij eerst gaan zingen, Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. 130, vers 4.
Yeah.
We gaan opnieuw naar Amos. Ik ga met u een stukje lezen, een paar versen uit hoofdstuk 7 en dan uit hoofdstuk 9. Uit hoofdstuk 7 lezen wij de versen 7 tot en met 9, waar de Heere een ander visioen aan Amos laat zien. Vanaf vers 7 dus: nog deed hij mij aldus zien, en zie, de Heere stond op een muur die naar het paslood gemaakt was, en een paslood was in zijn hand. En de Heere zeide tot mij: wat ziet gij, Amos? En ik zeide: een paslood. Toen zeide de Heere: zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar Isaaks hoogten zullen verwoesten en Israëls heiligdommen verstoord worden. En ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. En dan het laatste hoofdstuk, zoals ik al aangegeven had. Daaruit lezen we de vers 8 tot en met 15. Dus vanaf 8 en dan het hoofdstuk uit. Zie, de ogen des Heeren, Heeren zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge, behalve dat ik het huis van Jacob niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heere. Want zie, ik geef bevel en ik zal het huis van Israël onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef, en niet één steentje zal er ter aarde vallen. Alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen: het kwaad zal ons niet genaken, noch ons voorkomen. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, en ik zal haar reten vertuinen en wat aan haar is afgebroken weder oprichten, en zal ze bouwen als in de dagen van ouds, omdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier en de druiventreder de zaadzaaier genaken zal, en de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvelen zullen smelten. En ik zal de gevangenen van mijn volk gevangenis van mijn volk Israël wenden, en ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten en dezelfde wijn drinken, en ze zullen hoven maken en dezelfde vrucht eten. En ik zal hun in hun land planten, en ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land dat ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God. Nou, ook over deze dingen willen we God zegen eerst vragen. Heere, u past het ons uw naam te erkennen, dat u de vrijheid geeft en de gelegenheid en hopelijk ook de genegenheid, dat hebben we eigenlijk ook nodig, om uw woord te onderzoeken. Schenk het, Heere. Als u al de gelegenheid zelf ons geeft, schenk dan ook de genegenheid om uw woord te onderzoeken, juist omdat het uw woord is. En omdat het woorden van eeuwig leven zijn, omdat de woorden, hoe oud ze ook zijn, toch altijd weer nieuw worden, juist ook weer omdat het uw woorden zijn. En er bij u geen verandering is of schaduw van omkering. En bij mensen blijven ook dezelfde van nature en hebben ook deze woorden altijd weer zo nodig. Ook de profetieën van Amos, dat ze ons op een plek mogen brengen waar we horen. Een plaats waar we ontkoming zoeken aan het oordeel en dat mogen vinden. Opdat we de waarschuwingen van u niet in de wind slaan, maar in acht mogen nemen. En dat we op die plek mogen komen waar u van genade en van vrijheid, van een wederoprichting van alle dingen zult spreken. En dat niet alleen, maar het ook op uw tijd zult vervullen. Geef dan zo'n gezegende avond, Heer, op deze lidmatenkring, laatst alweer van het eerste deel van het winterseizoen. dat ook alweer voorbij vliegt. We naderen alweer het einde van het jaar 2019. En dan moeten we het weer tegen elkaar zeggen. Wat gaat de tijd toch snel? We vliegen daarheen. Dat we de vastigheid en de vrede, de veiligheid, de toevlucht in ons leven bij u zouden zoeken, want wie het daar zoekt zal het toch zeker ook vinden. U hebt het toch zelf immers beloofd, heren. Ook al mankeert er van alles en nog wat aan het zoeken van een mens, alles is altijd op en tekort. Maar u hebt beloofd, zoekt en gij zult vinden. Wilt u het waarmaken, ook in onze levens? Denk ons dan zo en hoor ons gebed om Jezus willen. Amen. Het is niet zo'n heel mooi boekje, het boek Amos. Het zit vol met allerlei ernstige waarschuwingen. Maar het volk krijgt ook een boodschap die het verdiend heeft. Het volk vraagt zelf om een dergelijke boodschap. En deze boodschap kunnen ze dan ook krijgen. Door hun gedrag, door hun houding, ook op godsdienstig gebied, roepen ze de reactie van de Heere op die geen ledig aanschouwer is van al hun werk, de misstanden die er zijn, het leven dat ze leiden. En dan bemoeit de Heere zich vooral ook met dat volk, omdat het toch zijn volk is. Dat zegt hij hier ook in dit gedeelte weer. Ja, hij ziet ook hoe de heidenen leven en ook die zijn verantwoordelijk voor hun gedrag. Een mens blijft verantwoordelijk voor zijn gedrag. Dat was hij voor de val, dat is hij na de val ook nog verantwoordelijk voor zijn gedrag. Daar spreekt de Heere je dus ook op aan. En dat is alleen maar goedheid als hij dat doet met de bedoeling dat we tot inkeer, tot bezinning zullen komen. Hoe leven we eigenlijk? Wie zijn we eigenlijk? En ik hoop dat het zo is gegaan, al hebben we maar enkele keer het boekje Amos gelezen, dat u zegt, ja, eigenlijk is het zo dat niet het beeld van het volk toen wordt getekend, ook wel, maar ook mijn beeld. En dat ik die waarschuwingen ook nodig heb. Dat we dan ook de goedheid, de trouw van de Heer zullen mogen zien in het achterna wandelen van een afkerig kind, dat toch geroepen wordt, hè, gebeden wordt, ernstig verzocht wordt terug te komen naar huis. Dat is de opzet van het boekje. En als je het zo bekijkt, dan is het toch ook weer een heel aantrekkelijk boekje, dat de Heere zo laag afdaalt. Als het volk inderdaad zo is, zoals het hier beschreven wordt, dan daalt de Heere wel heel laag af. En als het volk inderdaad zo is, zoals hier beschreven wordt, dan is de genade van God blijkbaar wel heel erg groot, dat als zo'n volk terugkeert, er nog een open deur is voor hen. De roep is dus om weder te keren tot God. De situatie is ernstig. Dat zien we in het visioen dat we zojuist hebben gelezen. De muur is naar het paslood gemaakt, maar is nu scheef gezakt. Er zijn scheuren in en onbetrouwbaar. De muur kan elk moment omvallen. Dat is een beeld natuurlijk, een beeld van het volk. Beeld van een mens ook. Dan zegt Gods woord, God heeft de mens recht. Dat is goed gemaakt. Dat getuigenis gaf hij zelf. En als God zelf zegt dat iets goed is, dan is het ook echt goed natuurlijk. Dat heeft God dus van de mens gezegd. Al wat hij gemaakt had, zie zeer goed. Zo was de situatie dus. Het oordeel van de Allerhoogste is zeer goed. Dat was de oorspronkelijke situatie. De situatie is niet een beetje veranderd, maar echt heel ingrijpend veranderd. En vandaar het beeld van die muur. Als de Heer nu komt met een paslood om te kijken of alles nog recht staat, dan is de balans die hij opmaakt, nee, alles staat scheef. Ja, dat is dan wat wij noemen de ongerechtigheid die in de wereld gekomen is. Alles staat scheef. De verhouding ten opzichte van God en de verhouding naar de naaste. En dat is dus ook weer een getuigenis van God. Alles staat scheef en daar heeft hij dan ook weer gelijk in. Dat is de situatie die hij omschrijft en dat is nu het punt waar het ook in ons leven toe komen moet, dat we dat gaan toestemmen. Het probleem was dagen ook van Amos hier in het tienstammenrijk, dat men meende dat die muren nog wel aardig overeind stonden, dat het huis nog wel een bewoonbaar huis was. Ze waren toch immers godsdienstig. Daar richt de profeet met name dus zijn pijlen op, hè? Op dat gevoel, op die mening, op die houding. Wij zijn godsdienstig. Maar het was een godsdienst zonder de offerande, de verzoendag, zonder het bloed van het lam. Het was een godsdienst naar eigen believen en eigen inzicht. En dat kan de Heer nooit behagen. Dan bieden wij de godsdienst als het ware aan God aan en zeggen we, kijk eens hoe goed we zijn. Maar in de ware godsdienst gaat het erom dat wij leren hoe goed God is voor ons mensen. En dat hij daarom dienenswaardig wordt, omdat hij goed is voor slechte mensen. En dan wordt hij dienenswaardig en dan krijgen we liefde voor hem, als we zien wie hij is voor ons. En dan is het de bedoeling dus dat we schrikken van die situatie, alles staat scheef en dat laat de Heere ook vandaag zien als hij in je leven gaat werken. Dan moeten alle pogingen om alles weer een beetje op te frissen, op te kalfateren en te restaureren en ons wat beter te maken, gewoon opgegeven worden. En dan moet er een nieuw begin komen. Dat is eigenlijk wat de Heere hier wil zeggen. Hij gaat dus die vervallen muur, als het ware, die laat hij dan zo aan ons prediken. Zo is de situatie. Er moet verandering komen. Maar, en dat is dan tegelijkertijd het evangelie waar we mee mogen eindigen in deze adventsdagen, dat zal God doen. Ja, dan is het wat anders dan dat we zeggen, ja, God moet het doen, want God moet niks natuurlijk. In die zin van, God is verplicht om dingen te doen. God moet niks, wij wel, hè, wij moeten. God hoeft zich niet te bekeren. God hoeft ook ons niet te bekeren. Wij moeten ons bekeren tot God. Het is wel waar dat de situatie zo is dat wij moeten inzien dat er van ons geen verwachting is en dat we daarom voor die bekering ons tot de Heere wenden. En dat we adventskinderen worden, vragen om het werk van de Heere. Vragen om het feit dat Hij doet wat Hij beloofd heeft. En dat wij uitzien naar zijn werk. Want God belooft dat ook. In het gedeelte dat we nu vooral gelezen hebben, het laatste hoofdstuk, gaat het dus echt om een heerlijke en een onverwachte, een verrassende belofte. Eigenlijk zou je dat niet zozeer meer verwacht hebben. Hè? Als je dat hele boekje zo leest en dan op het eind komt er nog zo'n heerlijke adventsbelofte. En dat heeft een achtergrond. Door de val is er veel veranderd, maar de Heere niet. Nee, de Heere is bij zijn besluit gebleven. En zijn besluiten zijn ons niet allemaal bekend. Maar wel zijn er besluiten die ons bekend zijn. Bijvoorbeeld het feit dat hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat is een besluit geweest van God dat hij ook uitgevoerd heeft. Dat hebben we net gezegd, hè? Ook de mens, Adam en Eva waren rein, volmaakt, goed. rechtvaardig. In Gods oog ook heilig. Van dat doel zijn we afgevallen. Maar God blijft bij dat besluit. Ja. God blijft bij dat besluit. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. God blijft erbij dat hij een volk wil hebben dat hem toebehoort. Een volk dat weer volmaakt zal zijn en hem zal dienen. Ja, daartoe is dus de herschepping nodig. Daartoe is de wedergeboorte nodig. Daartoe is iets nieuws nodig, een daad van God. Als hij de schepper is, dan is hij ook de herschepper. Als de hele schepping dus voortgekomen is uit zijn hand en aan hem alleen wordt toegeschreven, dan geldt dat ook van de herschepping. Alleen aan hem kunnen we dat toeschrijven. En dat is ons geluk, dat het zo is. En dat is wat ons echt moed moet geven. En dat hij het weer kan doen zoals hij oorspronkelijk besloten heeft en ons meegedeeld heeft. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat zal dan straks ook gebeuren op de nieuwe aarde, onder de nieuwe hemel, waar gerechtigheid wonen zal. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. Daar zal alles weer recht staan, geen ongerechtigheid meer. Ook in mijn leven staat alles dan weer recht. Mijn ogen staan recht, mijn oren staan recht. Om op God te letten, op zijn wil te letten en mijn hart is recht. Ja, dat zal dus het doel van de herschepping zijn. Laat ons mensen maken. En het feit dat wij dat mogen weten, dit besluit. He, dat feit dat wij mogen weten wat dat besluit is. Er zijn ook besluiten die God niet bekend maakt. Daarvoor moeten we dus gebruik maken. Dat de Heer ook ons weer mens zal maken zoals hij het bedoeld heeft. Ja, er zijn een heleboel mensen. Maar mensen zoals hij het bedoeld heeft weer. Mensen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Die hem liefhebben, dienen, volmaakt en dan voorgoed. En dan zal die herschepping zo zijn dat er geen verandering meer zal intreden. In het paradijs was dat nog mogelijk. De mens kon vallen. Dat kan daar niet meer. Omdat de mens voor rekening ligt van, ja, van Christus, die hem gekocht heeft en zich tot een eigendom heeft gemaakt. Zo min Christus kan vallen, zo min valt ook degene die van hem is. Dat kan niet. He, dat is één. He. Dat is één. Zijn lichaam. Hij is het hoofd. De kerk is zijn lichaam. Hij zal blijven staan. En daarom het lichaam ook. Dat zal niet meer vallen. En de duivel zal er ook niet meer zijn. Die zit in de put. He, met het deksel er bovenop. De verleider is uitgebannen. En daarom zal het paradijs, dat misschien niet zo heel lang heeft geduurd in het begin van de mensheid, straks er zijn. En dat zal een paradijs zijn tot in der eeuwigheid. De Heere zegt het zo, we hebben dat gelezen, hè. Te dien dagen zal het de vervallen hut van David weer oprichten. En dat is iets moois als we bij die herschepping, bij dat alles weer nieuw maken, zodat alles weer aan het doel gaat beantwoorden, gefocust worden op het paleis van David. Dat heeft natuurlijk een bedoeling. Het paleis van David, het huis van David, het koningshuis, laten we dat maar zeggen, hè, dat is tot een vervallen hut geworden. En dat is natuurlijk duidelijk als je ziet hoe dat met het volk Israël is gegaan en hoe ook de koningen niet voorgegaan zijn in de dienst des Heren. En David, Salomo, ze mochten de Heren dienen, er kwamen andere koningen die hem ook hebben gediend, maar in het algemeen genomen is het laag afgelopen en het paleis van David, het heerlijke mooie paleis, het koninkrijk van Salomo, een vervallen hut. Dat is weer een ander beeld, maar hetzelfde natuurlijk als die muur, hè, die zo scheef stond en op inzakken staat. Een vervallen hut, dat is toch wel wat, hè? Een koninkrijk dat helemaal failliet is gegaan. En ja, wat moet je daar dan mee? Je kunt van dat failliete koninkrijk dus ook niets meer verwachten, dat het ooit weer een bloeiend koninkrijk zal zijn. En het is daarom zo mooi dat we gefocust worden op, hè, dat we onze aandacht gaan richten op het huis van David, want het huis van David is inderdaad een vervallen hutje geworden. Je schaamt je ervoor, hè, als je dat ziet. Maar het is toch een hutje, een ruïne geworden, dat een belofte draagt. Ja, het is een aan de grond gelopen koninkrijk. Het zit helemaal vast, kan niet meer verder. Ja, het is eigenlijk, de dood is in de pot, laat ik het zo zeggen. Maar, en dat is nu het heerlijke wat we hier mogen zien in dit gedeelte, is er dan geen verwachting daarvan? Wel van de Heere, want hij heeft aan dat huis van David wat beloofd. Dat is ook een besluit dat we mogen weten. En wat is dat besluit dan dat God genomen heeft, dat David een zoon zal krijgen? Op zijn tijd, Gods tijd. Op zijn wijze ook, een Davids zoon, dat iemand geboren zal worden uit het huis van David en aan zijn koninkrijk zal nooit een einde komen. Dat zei de engel Gabriel tegen de jonge Maria daar in dat huisje in Nazareth. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dan gaat het dus over een zoon van David, ja, inderdaad, een zoon van David. Zo was hij ook aangekondigd. Maar ja, heeft David niet meerdere zonen gehad, waar het toch ook op een teleurstelling uitgelopen is? Ja, daar hebt u gelijk in, dat is zo. Maar deze zoon van David zal ook de zoon van God zijn. Hij zal een moeder hebben, ja, hier op aarde, maar geen vader op aarde, een vader in de hemel. Dat is het grote verschil. En dan zal hij als koning de weg banen om een nieuw koninkrijk op te richten. Hij zal het fundament leggen van een nieuw godshuis, zo zou je het ook kunnen zeggen. Een heerlijk paleis. Maar wel een paleis van hem. Hij is de koning, hij woont daar. De koning woont in een paleis. Ja. En het is niet een paleis waar hij alleen gaat wonen. Nee, de Heer Jezus heeft ons gezegd al, in het Vaderhuis zijn vele woningen. He, daar zullen dus ook andere mensen mogen wonen, maar hij blijft de koning. Hij is en blijft de koning. Het paleis, het wordt weer opgericht. Het koninkrijk van God, zo kunt u het ook noemen. En wij zijn dan niet het fundament van dat koninkrijk, dat begrijpt u. Nee. De hoeksteen, dat is Christus. En daarom zal dat huis nooit meer in elkaar zakken. De hoeksteen is Christus. Ja? Dus iedereen die in dat huis zit, zit veilig. Iedereen die geborgen is bij Christus, zit goed. Voor tijd en eeuwigheid. Een inwoner van dat paleis hoeft niets te vrezen. Een inwoner van het koninkrijk der hemelen, zo kun je het ook noemen, zo noemt de Heer Jezus het zelf, is binnen. Ja, binnen. Dat is een van de mooiste woorden, hè, waar de Heer Jezus ook op wijst als hij zegt, strijd om in te gaan. Ja? Er is een poort van het koninkrijk. Spurgeon zegt, stel je voor dat het koninkrijk een prachtig gebouw was. En je kon er omheen lopen, je kon van alle kanten bekijken, maar het had geen deur. Ja, dan had je er eigenlijk niks aan. Maar het is een koninkrijk met een deur, een paleis waar de poorten van openstaan. De Heer Jezus Christus heeft dus dat koninkrijk opgericht, de weg gebaand. Degenen die erbij mogen wonen hebben dat toch niet verdiend? Nee, daarom gaat Hij het voor hen verdienen. Hij gaat het voor hen verdienen. Zij kunnen dat ook niet meer goed maken. Wat krom is, het is krom. De muren zijn scheef gezakt, een vervallen hut. Het vervallen bestaan, wie kan dat oprichten? De Heer Jezus gaat het doen. Hij wordt de tweede Adam. En Hij gaat de weg banen tot het heil. En daar moet Hij twee dingen voor doen. Hij moet het niet in onze plaats twee dingen doen. Hij moet voor ons twee dingen doen. Dat is weer leven zoals God het bedoeld heeft. Wat ik dus niet meer kan, want mijn hut is een vervallen hut. De muren staan allemaal scheef, mijn ogen zijn scheef, mijn oren zijn scheef, mijn hart is scheef. Alles is verzondigd en verbeurd. Niks werkt meer, goed zoals het zou moeten. Maar Hij zal dan in mijn plaats gaan leven. Hij komt op aarde allereerst om te leven. Ja? Te leven in mijn plaats. Onder de wet wordt Hij geboren. Hij zal de wet vervullen. En Hij heeft de wet vervuld. Dat wordt de weg naar het koninkrijk. Ik hoef die wet dus niet te vervullen? Nee, stel je voor. Dat zou een verloren zaak zijn, toch? Daar ben u het wel mee eens. Als ik het dan toch nog moest vervullen. Nee, Hij zal dat doen. Hij vervult de wet. Wel voor mij, maar Hij doet het. Alle tiende geboden. Gehoorzaam, knecht des Heren. Ja. En Hij is gehoorzaam geweest, zelfs tot de dood. Zegt de Bijbel, de dood aan het kruis. De gehoorzame knecht des Heren. Dat heeft Hij gedaan voor anderen. De weg naar het heil is de weg van de wetsvervulling, maar niet door mij, maar door Hem. Ja, de wetsvervulling is dus nodig, maar Hij doet het. Hij vervult de wet. Voor mij. Betekent niet dat de wet voor mij dan afgedaan is, daar kom ik nog wel eventjes op. Maar in ieder geval, de weg naar het heil is Zijn wetsvervulling. Zo richt Hij die vervallen hut weer op. Het tweede wat Hij moet doen is de straf dragen. Ja. Want Hij is ook borg. Hij heeft gezegd dat Hij die schuld wil betalen. Ja. Dat begrijpen we niet, hè. Dat is zo groot. God is groot. Christus ook. Hij wil de schuld betalen. Er vroeg niemand om. Nee. Het is de wil van God geweest, Zijn besluit en ook Zijn wil om dat te doen. Ja, Vader, heeft Hij gezegd. Ik kom om Uw wil te doen. Straf dragen. Ja, want God is rechtvaardig. God is ook rechtvaardig. Zeer genadig. Oh ja. Ook zeer rechtvaardig. We worden in een rechte weg zalig. Niet door een achterdeurtje, maar we worden straks zalig door de voordeur. Ja, we gaan de voordeur in. We hoeven niet stiekem achterin te kruipen. We mogen allemaal voorin zitten. Ja, maar dan moet de straf gedragen en weggedragen worden. Dat kan ik niet, de straf dragen. Nee, dat kan ik niet. Degenen die verloren gaan, die blijven dat. Want ze kunnen de straf niet dragen. De schuld niet betalen. Ja, dat is ook iets, hè. We kunnen niet betalen. Christus kon betalen. Hij had zelf geen schuld. Hij was rein. Hij was rijk. En daarom kun je betalen als je rijk bent. Dan kun je een ander helpen. En dat is het ook, hè. Dat hij die rijk was, zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe. Dat hij die rijk was, om eventueel arm geworden. Omdat hij door zijn armoede u rijk zou maken. Ook rijk. Ja. Maar hij was rijk. Hij was zonder schuld. En daarom kon hij betalen. Hij moest ook als straf nederdalen ter helle. Ja. Maar hij kwam er ook weer uit. Want hij kon betalen. En hij heeft betaald. En nou hoef ik er nooit meer naartoe, naar de hel. Nee, bevrijd van de schuld, van de straf, van de gevolgen der zonde word ik ook bevrijd. Dat heeft Christus gedaan. Ja, natuurlijk, u bent nou voor in uw gedachten. Het is zo dat we zalig worden door het geloof in hem. Dat heeft hij ook gezegd. Dat wordt wel van mij gevraagd. Ja, die tot God komt, moet geloven dat hij is, namelijk de belover. En een beloner van degenen die hem zoeken. Het geloof, maar wat is dan het geloof? Moet het dan toch iets opbrengen? Ach, het geloof. Als u nu deze dingen hoort, hè. Trilt er dan niks van binnen in ons hart? Als we van deze Christus horen, wordt er dan geen hoop geboren in je hart? Als je van deze God nou hoort, die dat alles heeft uitgedacht, en deze weg der verlossing, God uitgedacht, te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. Dan gaat er toch wat kriebelen van binnen. Dan zeg je, Heere, wat ben u toch goed. Dan wil je toch ook daarin delen. En dan durf je toch, als je een indruk hebt van Gods goedheid, soms echt niet te twijfelen daaraan, dat het ook voor jou kan. Ja, ik weet het wel. Je hebt je ja-maars kun je hebben. De duivel kan het je moeilijk maken, die altijd weer het zicht op Christus weg zoekt te halen. Maar het geloof, hoe ontstaat nou het geloof? Daar zorgt deze koning trouwens ook voor. Ja, hij heeft voor al die dingen gezorgd en toen is hij naar de hemel gegaan. En in de hemel, daar is het geen oude vandaag inrichting. Hè? Een huis met allemaal fauteuils. Waar iedereen ligt te luieren. Nee, dat is de hemel niet hoor. Nee, God is dienenswaardig. Die ga je dienen. Die ga je dienen. Ja, dat is de rust. God dienen, volmaakt. Dat heeft Christus ook gedaan. Hij is naar de hemel gegaan. En hij zit daar niet stil. Hij dient God nog steeds. Ja, hij is nog steeds ook de knecht des Heeren. Zijn werk is nog niet af. Hij is naar de hemel gegaan om zijn werk af te maken. Namelijk om al alles wat hij verworven heeft. En dat is alles. Hij heeft alles verworven. Uit te delen. Ja, uit te delen. Te schenken. Toe te passen. Ja, daar moet hij soms wel heel wat werk voor doen. Maar dat heeft hij er ook voor over. Wat hij op aarde heeft gedaan. Zoveel, hè. En in zo'n gezindheid, die gezindheid heeft hij nog. Diezelfde gezindheid. Ja? Tot het einde toe volgehouden, totdat hij zeggen kon, het is volbracht. En die gezindheid heeft hij nog. Hij gaat door, want hij wil nu dat heil schenken aan mensenkinderen. En daarom is hij degene die zegt dat het met ons hopeloos is. Dat we een vervallen hut geworden zijn en dat we dus niet moeten verwachten dat het ooit goed zal komen. Dat we ook dus niet moeten vertrouwen op dit of op dat. Maar dat wij oog voor hem moeten krijgen. De grote Davidszoon. Zijn werk, zijn persoon. Om op hem te mogen zien. Hij leert ons wie we zijn. En dat doet hij op de Pinksterdag al. Als Petrus zegt wie al die mensen zijn. Ze zijn er in de Jeruzalem gekomen in grote getalen. Hè? Het was altijd een heerlijke feestdag. Hè? Pinksteren, Pasen ook. Jeruzalem was niet zo groot. Dus alle hotels zaten vol. Maar ook om Jeruzalem heen. Allemaal tentjes. Het moet een hele feestelijke aangelegenheid geweest zijn. Er waren dagenlang was er feest. Ja. En die mensen kwamen niet om naar de kermis te gaan daar. Hè? Nee, die kwamen echt om naar de tempel te gaan. Het waren godsdienstige mensen. Maar ondertussen, Petrus zegt, u hebt hem gekruisigd. Hadden ze niet in de gaten. Dat ontdekten ze door de prediking van Petrus. En dat was toch wat. Er moest wat gebeuren. Wat moeten we doen? Riepen ze. Ja, dat heb je misschien ook wel. Er moet wat gebeuren. En toen zegt Petrus, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden. Ja, en dan haalt hij tekst uit het Oude Testament aan, wordt een paar keer het Nieuwe Testament herhaald, en het zal zijn dat een ieder die de naam des Heeren, dat is de naam van de Heere Jezus dus, zal aanroepen, zalig zal worden. Is dat alles dan? Ja, nou ja, wat wil u dan nog meer? Ja, roepen. En hij zal ervoor zorgen, zalig worden. Je kunt toch niet zelf alles doen? Geef het uit handen. Dat doe je met dingen toch ook die je niet snapt? Hè? We hebben niet zo lang geleden een huis gekocht. Nou, ik snapte het helemaal niks van hoe het allemaal moest. Geef je uit handen dan, hypotheekadviseur en zo, mensen die je adviseren. Ik moet niet zeggen, nou, we zoeken het zelf wel uit, want ja, dan krijg je brokken. Nee, geef het uit handen. Moet je met de zaligheid ook doen. Er is iemand voor die dat weet, hoe dat moet. En die zelfs de meest verstokte zondaar wel weet te vangen in zijn net. Daar is het evangelie vol van. Ja. Of je nou een mannetje zit, die zit achter het loket, of je nou een mannetje bent die achter het loket zit, zijn geld te tellen, hè? Levi. En af en toe wat in zijn zak te steken en zo, hè? Dat deden de tollenaren. Of je nu een vrouw bent die de ene man naar de andere neemt, een Samaritaanse vrouw. Ja. Of een moordenaar die aan het kruis hangt op weg naar de hel. Ja, het werd allemaal gered. En dat maakt het evangelie tot een blijde boodschap, vindt u niet? Kom, dan kan het toch voor iedereen. Dan kun je toch niet zeggen, ja maar, ach ja maar's. Ik zal oprichten. En dan, ja, dan krijg je daardoor wel liefde in je hart. Voor hem. En je gaat ook vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Niet om de hemel te verdienen, maar omdat de hemel verdiend is. Ja, daarom. Omdat de zaligheid verworven is. Vrede met God. Ja. Het ligt dan allemaal zo mooi en ook zo eenvoudig. En toch kan er altijd weer aanvechting komen en bestrijding. Ja, want de duivel die gaat hier nog wel rond. En het geloof kent ook zijn beproevingen. En waarom? Omdat er ook besluiten zijn die God genomen heeft over mijn leven. Waarvan hij geen openbaring geeft waarom hij dit of dat doet. Ja, we zijn nog midden in de strijd. Maar de overwinning is er dus al. Ja. En dan is het zo groot dat het huis straks een huis zal zijn. Vol met mensen die daar gekomen zijn. Omdat ze gered zijn. Ja. Niet omdat ze dit gedaan hebben en dat gedaan hebben en heel goed hun best hebben gedaan. En heel lang op het smalle pad zijn geweest en de Bijbel van buiten kenden. Omdat ze gered zijn. Daarom zijn ze daar. He? Het volk dat er woont, zegt de Bijbel, heeft vergeving van ongerechtigheid ontvangen. Daarom zijn ze daar. Dat is de grootheid van God. Wel nu, dat is een huis waar je zal blijven wonen tot in der eeuwigheid. Nou, daarvoor werd Jezus nu een dakloze. Ja, met kerst denken we er weer aan. En we kunnen de kerststal, om zo maar eens te noemen, wel een beetje, een beetje romantisch maken, hè? Met een kaarsje aan en zo, en een lichtje en zo. Maar, ach, als je de Heer Jezus dan ziet, hè? Ja. Het zal wat zijn, hè? Hè? Als je van de aarde naar de hemel gaat. Het zal een overgang zijn, maar andersom, hè? Van de hemel naar de aarde. Wat denkt u daarvan? Dat zal een overgang zijn, voor hem zeker. Hè? Hij kwam op een aarde die stinkt. Hè? Dat ruiken wij niet meer zo, maar hij wel, hij heeft heilige neusgaten. Ja, stinkt alles naar de zonde om hem heen. Ja, vijandschap heerst daar, onbegrip, onkunde, eigenliefde. Ja, zat hij middenin? Ja. De overgang is groot geweest. En hij heeft altijd de gelegenheid gehad, wat dacht u, om terug te gaan. Maar nee, nee. Wat was zijn vermaak? En dan stop ik. Wat God zegt in het begin van de Bijbel, hè, laat ons mensen maken. U hoort ze dat toch wel zeggen. Het is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest die dat zeggen. Laat ons, het is geen majesteitsmeervoud. Hè? Ons, nee. Wij, de drie enige God. De Vader verheugt zich erin. De Zoon ook. En ook de Heilige Geest. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En we zullen nooit God worden. Nee, nee, hier niet en daar ook niet. Blijf een mens, maar wel volmaakt en rein. Je ogen staan recht, je oren en je hart. En je hoeft en je kunt nooit meer zondigen. Dat is de hemel, ja. Nou, ja, het komt net zo uit, hè. Het is de adventstijd, dat we toch met een adventstijd. Tekst, wens, woord mogen eindigen. Ik vond het fijn om te doen. Ik zal met dominee Visser even overleggen of het de bedoeling is dat ik ook in het tweede seizoen nog doorga. Dat zal denk ik wel. Hè? Jullie gaan toch al het hele seizoen door, toch? Hè? Ook in het tweede deel van het seizoen. Goed. Dan zal ik nog even kijken wat ik dan zal doen. En ook zal ik in het kerkblad wel even de datums doorgeven. Ja? Dus. En zo hebben we een klein beetje kennis gemaakt met Amos. En je kunt beter zeggen met de God van Amos. Ja, daar hebben we weer een beetje kennis mee gemaakt. Mooi psalm die hier ook echt helemaal op slaat, is psalm 69. Ik vind dat een van de mooiste psalmen. Vers 14, het laatste vers van psalm 69. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Bedankt hoor voor het spelen. Zullen we de Heer dan danken. We mochten weer een uurtje bij elkaar zijn, heren. En het hoeven ook weer geen hele lange avonden te zijn. We mochten toch weer iets proeven van dat heil dat nimmer meer vergaat. Van het wonder van uw opzoekende zondaarsliefde. Dat alles van u uitgaat. En dat is onze hoop. Dat doet ons ook echt vol verwachting uitzien naar boven. En wat is het erg als een mens, ondanks al die dingen, ondanks de aankondigingen van oordelen, ondanks de bemoedigende woorden, ondanks de beloften die gezegd worden, en die heerlijke beloften, wat staat uw woord er vol van, wie daaraan voorbij gaat. Ach, laat die dwaasheid in ons leven niet gevonden worden. En u hebt gesproken, er zal een reisje voortkomen, een klein takje uit de afgehouwen tronk van Izaï, wel een levend takje. Het is zo klein begonnen als een kindje, klein en teer, in een kribbe in Bethlehem's stal. En nu bent u de koning der koningen en de heren der heren. En zo is het toch ook met uw kinderen. Het kan allemaal zo klein en teer beginnen, maar het zal straks toch zijn. En zij zullen zelfs als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. Wel onder u natuurlijk, u blijft de koning, het blijft uw paleis, het blijft uw aarde, maar dan toch een plaats, niet achteraf ergens, maar allemaal kind zijn in het huis van de Vader. Heere, geef dat wij goede en gezegende kerstdagen mogen hebben. Daarom dragen we de hele gemeente aan u op, op de kerkenraad, de predikant en zijn gezin. Wil u gedenken, Heere, aan deze gemeente, ook in de komende dagen, als het kerstevangelie gepredikt mag worden, dat het rijke vrucht zal mogen dragen. En het dank dat wij dan zo weer bij elkaar mochten zijn, en we zien alweer uit naar een volgende keer, als we de drempel van het nieuwe jaar over zijn gegaan, als u het geeft, om dan weer een ander deel uit uw woord te overdenken. Wil onze zonden genade vergeven. Breng ons veilig thuis. Wees met de zieken, de ouderen, de eenzamen. Wees allen nabij. Hoor ons bidden uit genade in de vergeving van het onze en om Jezus willen. Amen. Nou, dan wens ik u wel thuis. En ook straks goede en gezegende feestdagen. Ja, dag hoor. Groeten, hè? Ja, dag hoor. Dag hoor.
En hopelijk de volgende jaar.
Ja, dat hopen we wel, hè. Dankjewel hoor.
Ik denk het wel.
Ja, nou goed. Ik heb er wel zin in. Ja. Dag hoor.
Ziens. Dag hoor.
Ziens, ja hoor. Graag gedaan allemaal.
Dag.
Dag hoor.
Tot ziens hoor. Dag hoor.